En ook vanavond gaan we dan weer naar Colossens hoofdstuk 2. Waar wij vorige keer uitgebreid hebben stilgestaan. In ieder geval bij vers 11 en 12. Waar gesproken wordt over de besnijdenis. Want de gedachte is dat wij in Christus volmaakt zijn. Omdat we nou eenmaal deel uitmaken van dat lichaam waarin al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Uit vers 9. En als toelichting staat er dan, dat is zo omdat wij nou eenmaal met Christus besneden zijn. Of deel hebben aan de besnijdenis van Christus. Namelijk aan zijn dood, begrafenis en opstanding. Dat is vers 12. En meteen wordt gezegd dat de besnijdenis, zoals die onder de wet en onder het Jodendom gebruikelijk was, en is overigens, dat die een beeld is inderdaad van wedergeboorte, van dood en opstanding. Van het wegdoen van de omhulling, zeg ik altijd maar, al klinkt het wat plechtig, maar ik weet het nooit beter te zeggen. Het wegdoen van de wegnemen van de omhulling en het openbaar maken van het nieuwe en daarmee de heerlijkheid. Daar hebben wij deel aan, want er wordt gesproken over die besnijdenis van Christus. Dat is dus simpelweg zijn wedergeboorte, zijn dood en opstanding. En van ons wordt gezegd dat we met hem gestorven en begraven zijn. En concreet staat er dan in vers 13, hij heeft u, of en hij heeft u, als gij dood waart, of toen gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid, namelijk in het vlees, want dat is wat de betekenis van de uitdrukking is, de voorhuid uw vlees, dus wil gewoon zeggen, uw vlees uitgebeeld in uw voorhuid. Toen gij onbesnedenen waart, in elk geval heidenen, maar ook in het algemeen gewoon natuurlijke mensen. Hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vleesers, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. En passant heet zoiets. Tegelijkertijd, in het voorbijgaan, begrijp je me goed? Zo is het eigenlijk ook, precies. Ik ben vorige keer ongeveer geëindigd met te zeggen dat de verlossing feitelijk daaruit bestaat dat wij deel hebben gekregen aan eeuwig leven. Dat wij nieuwe schepselen zijn geworden in Christus. En als consequentie dat de Heer ons niet kent naar de oude mens. En ons in ieder geval niet rekent naar de oude mens. Maar zelfs met als consequentie dat wij ook hem niet kennen naar de oude mens. Ik zou het zelf nooit bedacht kunnen hebben. Maar het staat gewoon in 2 Korinthe 5. Indien wij Jezus naar het vlees gekend hebben, of Christus naar het vlees staat, geloof ik, dan nu niet meer. Nu kennen wij hem ook niet meer naar het vlees. Wij zijn nieuwe schepselen geworden in Christus. Dat is het belangrijkste, want het blijft natuurlijk zo dat ook al hebben wij vergeving van zonden, als wij geen eeuwig leven ontvangen, blijven wij gewoon verloren en sterfelijk enzovoorts. En leggen wij het loodje, het af. Daar gaat het nog even over hierna, daar kom ik op terug. Maar het gaat maar om het beginsel. Wij zijn verloren omdat wij gestorven zijn. Het is ook makkelijk, want het staat ook wat uitgebreider in 1 Korinthe 15. Daar staat dat als er geen opstanding is, en dus ook Christus niet opgestaan is, dan zijn verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Diegenen die als gelovigen gestorven zijn. Als er geen opstanding is, dan zijn ze niettemin toch verloren. Behoudenis wil immers zeggen dat men eeuwig onvergankelijk leven heeft ontvangen. Dat het daarvoor nodig is dat ook inderdaad de openstaande rekening betaald wordt. Ja, dat is waar. Maar voor zover ik het in de Bijbel tegenkom, wordt het op een lager niveau geplaatst. Die vergeving van zonde. Begrijp je me goed? Het is volstrekt noodzakelijk, maar het blijft zo. Als je rekening betaald is, ben je nog niet behouden. Je bent pas behouden als je eeuwig leven hebt ontvangen. Zie? En dat krijgen wij op grond van geloof. Vergeving als zodanig, heel fundamenteel, zonder dat ik moeite doe om er dieper op in te gaan. Maar vergeving als zodanig, heel fundamenteel, ligt gewoon vast in de dood, in de tijd, leidende dood van de Heer Jezus. Punt. En door geloof ontvangen we niet vergeving zozeer, hoewel dat te verdedigen is, maar dan komen we op een variant terecht, die is een speciale met betrekking tot ons als gelovigen. Maar wat vergeving betreft, ja, dat hadden we sowieso. Waar het om gaat is dat we door geloof eeuwig leven ontvangen. De prediking van het evangelie, zeg ik altijd, is de prediking dat God de zonden der wereld weggedaan heeft. Dat die dus vergeven zijn. Maar daarmee is men niet behouden. En dus is de prediking van het evangelie de oproep om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Tot hem. Geloof in hem die God uit de doden heeft opgewekt. Opstanding. Daar gaat het om. Zie? En hier wordt het in het voorbijgaan gezegd, die vergeving van de zonde. Er staat, hij heeft u medelevend gemaakt. Daar gaat het over. Hij heeft u medelevend gemaakt. En zo in het voorbijgaan, al uw misdaden, of gewoon alle misdaden, u vergevende. Dat is inderdaad zo, dat komt daarbij. En het hoort er ook bij, maar de essentie is dood en opstanding. Wij zouden dat veel beter begrijpen. Ik herinner me nog, nou dat is jaren terug, dat ik in contact kwam met, kerkelijke mensen, mag ik dat zeggen? Ja, het is toch geen lelijk woord. Ik kwam in contact met kerkelijke mensen. Toen kwam ineens het praten over wedergeboorte. En toen kreeg ik ineens te horen, ja, wedergeboorte, dat begrip, dat kennen wij eigenlijk. Ja, het staat wel in de Bijbel, maar dat kennen wij eigenlijk niet. Het komt ook maar 3 keer in de Bijbel voor. Ik weet niet, is het 3 keer?
Nee, 6 keer.
6 keer.
Dan zeggen ze nog maar 6 keer.
Ja, goed, maar dat kan ik zo gauw niet even verzinnen. Ik heb er een brochure over geschreven, ik had het moeten weten. Maar dat weet ik uit het hoofd niet meer. Maar dan zeggen ze inderdaad, maar het komt maar zo, maar 6 keer vooruit. Het komt maar 6 keer in de Bijbel voor, dus nou ja, het is niet zo belangrijk. Waar het dan alleen nog om gaat, is kennelijk om vergeving van zonde. Maar ook al heb je vergeving van zonde, ben je niet behouden. Toch? En dan bedoel ik niet dat de Heer al je zonden vergeeft en niet toerekent en ook nooit zal toerekenen en dat kan en dat je dan desalniettemin niet behouden bent. Zo bedoel ik het niet te zeggen, want dat is iets te kort door de bocht. Maar in het algemeen is het wel zo. Stel dat onze zonden ons niet toegerekend worden, nu niet. Dan zijn we toch niet behouden. Men zou eeuwig leven ontvangen. Dat is het idee. Wedergeboorte, dat is waar het om gaat. Dat woord komt maar 6 keer in de Bijbel voor en bij nader inzien minder vaak, omdat het nog 3 verschillende woorden zijn ook. Dus,
maar het gaat om van boven geboren worden. En ieder verdoepje
ja.
Is van boven geboren. Ja. Dus wordt geweten wedergeboorte.
Ja, zo redeneert men zoiets weg natuurlijk. Nou, ik heb er heel wat over horen filosoferen trouwens, over die voorzetsels voor het werkwoord geboren worden. Van boven geboren worden. Want een van de andere termen luidt het tegenovergestelde. Hè? Dat is naboven geboren worden. Dus je komt er niet zo ver mee hoor. Maar waar het over gaat is inderdaad dood en opstanding. Nieuw leven. En dat is wat we ontvangen. En dat is ook wat wij leven zouden. En dat is precies waar het hier in deze brief over gaat. Dat nieuwe leven dat wij ontvangen hebben is volmaakt. U weet wel, we hebben het er al over gehad. Het is geboren. En het heeft in zich alles wat erin moet zitten. Wat de natuurlijke aanleg van dat nieuwe leven betreft, daar mankeert helemaal niets aan. Het is volmaakt in zichzelf. Het enige wat je kunt opmerken is dat het daarna zou moeten opgroeien. Het zou actief moeten worden, het zou geleefd moeten worden, het zou moeten leren om de diverse eigenschappen te gebruiken enzovoorts. Dat is met de natuurlijke mens zo en dat is met de wedergeboren mens precies hetzelfde het geval. Wij zijn in hem volmaakt, niet volgroeid, dat moet nog gebeuren. Maar er kan gezegd worden, in wat het maar was, vers 10 van hoofdstuk 2, wij zijn in hem volmaakt. Maar dat volmaakte leven zou men dan ook inderdaad leven. Het is bovendien het enige leven dat voor God waarde heeft. Want voor God is het in elk geval zo dat hij onze oude mens niet telt. Omdat hij geacht wordt geoordeeld te zijn toen de Heer Jezus leed en stierf. Weggedaan, gestorven en begraven is het idee. God telt het niet. Wij vinden dat misschien vreemd, maar ja, zo is het nou eenmaal. Vreemd? Ik zal u wat anders zeggen, het is een wonder. It took a miracle, heette dat lied, maar vooruit. Er was een wonder voor nodig. En zo is het precies, om ons te redden. Maar dat is ook wat gebeurd is. Het gaat er gewoon om dat op grond van de wet, op rechtvaardige gronden dus, onze schuld is weggedaan, de straf onze zonde is gedragen door de Heere Jezus Christus. Er is niks tegen in te brengen, is volkomen in overeenstemming met het recht der wet gebeurd, enzovoorts. En sindsdien worden onze zonden niet toegerekend, maar ook sindsdien zijn wij, naar de oude mens, definitief dood. En zijn wij al onze rechten kwijtgeraakt. Dat is het verhaal. En Gode welbehagelijk wandelen doet men dus niet door het natuurlijke leven te ontwikkelen of te veranderen of iets dergelijks. Zogeheten heiligmaking des vleesens, maar die bestaat niet, hè? In de Bijbel althans niet. Maar dat doet men door inderdaad dat nieuwe leven te leven. Dat is de genadegift Gods uit Romeinen 6. De genadegift Gods is het eeuwige leven, te leven. Zo lees ik hem altijd namelijk. Maar die leg ik vandaag niet uit. Dus ik ga terug naar het schriftgedeelte. Er staat dus, hij heeft ons, of u staat er, heeft u medelevend gemaakt met hem. En op die wijze al uw misdaden vergevende. De uitdrukking trouwens, al uw misdaden u vergevende, die slaat kennelijk niet alleen op, heeft u medelevend gemaakt met hem, maar slaat kennelijk helemaal op het complete verhaal. Wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Sindsdien leven wij voor hem zonder schuld. En daar gaat het maar om. Er zijn onze zonden weggegaan.
Het is wel het bewijs natuurlijk. Ik bedoel, als Johannes zegt, al wat uit God geboren is, zonder niet.
Ja.
Dan zegt hij hier, ja, je hebt met hem levend gemaakt, dus automatisch zijn al uw misdaden nu verheven.
Ja, dat is ook zo, ja. Natuurlijk. Dat nieuwe leven hebben wij ontvangen in plaats van het natuurlijke leven als zodanig, uiteraard. En dat leven is inderdaad volmaakt. Dat leven zou ook inderdaad geleefd worden. Het oude is voorbij gegaan. Nog even citeren dan maar weer uit 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Zodan wij kennen van nu aan elkaar niet meer naar het vlees. En indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Sterker kunnen die dingen gewoon niet gezegd worden.
Dat begint het, indien één voor alle gestorven is, voor mij zijn alle gestorven.
Ja, ja, het hele verhaal staat daar op een geweldige manier natuurlijk. Dat namelijk één voor allen gestorven is, dat daar wordt nogal eens tegen geprotesteerd, omdat men zich niet kan voorstellen dat zoiets kan of werkt of wat dan ook. En toch is daar niks moeilijks aan. De Bijbel leert immers dat, maar dat heb ik hier al vele malen gezegd, denk ik. De Bijbel leert immers dat het hoofd van de familie, als hoofd van de familie, het recht heeft om de schuld van de familie te betalen. In alle opzichten. Om de plaats van heel de familie in te nemen. Dus de wet op de lossing heet dat. En de Heer Jezus als onze verlosser is dat, of kan dat alleen maar zijn, omdat hij inderdaad het hoofd is van de mensheid. Niet op grond van zijn godheid of iets dergelijks, maar op grond van dat hij de directe erfgenaam is van Adam, via de Bijbelse lijn. Adam zet Enos, Kenan, Mahalal, El en zo, via Noach en via Abraham en via Isaac, Jacob, David en zo verder. De erfgenaam daarvan heeft de titel Zoon des Mensen. Is de directe erfgenaam van de beloften. Niet slechts die God aan Abraham gedaan heeft, maar ook die wie God aan Adam gedaan heeft. En als zodanig, als Zoon des Mensen, als erfgenaam van Adam, is hij dus, of had hij dus het recht om de schuld van de mensheid als zodanig op zich te nemen. Om zich garant te stellen daarvoor. Dat is wat hij gedaan heeft. Volkomen in overeenstemming met de wet. En het lijkt me ook niet tegen ons rechtsgevoel in te gaan. Rechtsgevoel, begrijp je me goed, dat is heel glibberig. Maar niettemin, ik denk dat het ook niet tegen ons rechtsgevoel ingaat in het algemeen. Dat iemand als hoofd van de familie inderdaad het recht heeft om de schulden van zijn familie te betalen. Of niet? Lijkt me toch voor de hand liggen. Dat het kan. Toch? Ik denk onder omstandigheden zou je toch het recht willen hebben om, al was het maar voor je kinderen op te komen of te betalen of wat dan ook. Maar dat zou je toch willen of niet? Nou ja, dat weet ik nooit zeker of u dat wil, maar dat lijkt mij toch zo, bij gelegenheid. Toch? Nou, daar gaat het om, maar dat is in de wet geregeld dat dat zo mag, dat het zo kan. En dat het hoofd van de familie, de goel heet zo iemand, het recht heeft, vertaald met losser, maar je kan het overal mee vertalen. Het is gewoon het hoofd van de familie. Dat hij het recht heeft om in plaats van het volk als zodanig in te nemen. Dus het volk rechtens te vertegenwoordigen. Ook voor de rechtbank en ook in strafrechtszaken. En dat is inderdaad wat gebeurd is. En dat is wat de Heer Jezus dus gedaan heeft. Eén is voor alle gestorven, zegt 2 Korinthe 5 dus ook. En daarna, en dus zijn alle gestorven. Maar dat is de consequentie ervan. Dat is de consequentie van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus. Inderdaad, voor de mensheid als zodanig, waarvan hij het hoofd was als mens. En daarom werd hij ook mensen. Nou goed.
Ik denk dat de mens op het algemeen hem te gering acht om die grote schuld te kunnen dragen. Dat laat ik vaak uit.
Ja, misschien. Men kan, dat is trouwens ook wel gebeurd, er is zwaar over gefilosofeerd en getheologiseerd in de loop der tijd, of dat überhaupt kan. Ik heb er ook vaak als kind al over nagedacht, hoe dat nou mogelijk is dat één sterft, terwijl iedereen had moeten sterven. Hoe kan zoiets? Niet dat ik eraan twijfel dat het kon, want ja, staat in de Bijbel, dus vooruit me leer. Maar hoe is die vredesnaam mogelijk dat als iedereen moet sterven, dat één zich voor al die anderen garant kan stellen en de plaats van al die anderen kan innemen. Maar dat kan nou eenmaal op grond van het feit dat dit hoofd van de familie is. En je moet daarbij bedenken dat in principe de Heer dus eigenlijk garant stond voor Adam. Daar komt het op neer, die eerste, waarvan hij ook de erfgenaam was. En dat die mensheid zich verdeeld heeft, ontwikkeld heeft tot hoeveel miljard is het tegenwoordig?
Zes
inmiddels, ja, nou goed. Dat die mensheid zich inmiddels ontwikkeld heeft tot tegenwoordig wereldbevolking van 6 miljard personen. Ja, dat kan al wel zijn, maar het komt allemaal toch echt voort uit die ene. Dus het is toch echt terug te herleiden tot die ene. En we dienen te bedenken, ik bedoel het niet als verzachtende omstandigheid, maar we dienen te bedenken dat het feit dat we zondaren zijn, ja, daar kunnen we niks aan doen natuurlijk. Dat hebben ook wij geërfd. Met andere woorden, het komt toch maar uiteen. En zo wordt het ons ook voorgesteld in Romeinen hoofdstuk 5. Het is een wat ingewikkelde zinsconstructie daar, maar de gedachte is, door één mens is de zonde in de wereld, althans in de mensenwereld, terechtgekomen en door alle mensen doorgegaan, maar door één mens. En daar wordt tegenovergesteld dat ook door één mens dus verlossing tot stand gebracht is. En zelfs dat het ene, het eerste, een beeld is, een negatief beeld dan, een omgekeerd beeld is van het andere. Door één mens alle zondaren, door één mens alle rechtvaardigen, enzovoorts. Dat is het idee. Maar hoe dat ook zij, zo is dat. En ik zei al, het is volstrekt in overeenstemming met de wet. Maar het is gebaseerd op de bijzondere positie van de Heer Jezus als eerstgeborene van heel de mensheid. Als zoon des mensen. Het is goed om daarbij stil te staan, want de uitdrukking zoon des mensen betekent dat, hè? Erfgenaam van Adam. Het is de hoogste titel die een mens als mens kan dragen. Dat is veel hoger dan Jezus, gij zonen Davids. Dat is een onderdeel van, dat is wel zo, die titels die komen er eenmaal samen. Sinds David vallen die titels samen uiteraard. Maar niettemin, de titel zoon des mensen wil zeggen dat hij degene is die rechtens heel de mensheid vertegenwoordigt.
En dat is de laatste Adam.
En daarom wordt hij genoemd de laatste Adam of in een variant de tweede mens. De laatste Adam. De definitieve. Daarna komt er niet meer. Die lijn van erfgenamen is er dus ook niet meer. Maar dat dient ook verder tot niks. Ik bedoel, de functie is vervuld en de beloften gedaan zijn vervuld. En de opdrachten aan Adam, aan de mens, zijn gedeeltelijk vervuld. En voor een ander deel zullen ze nog vervuld worden. Alles door de persoon van de Heer Jezus Christus, de laatste Adam. U weet wel, de aarde onderwerpen en daarover heersen, dat soort dingen. Binnenkort gebeurt dat allemaal. Toch? Ja, nou goed. Dat is het oude verhaal op Psalm 8. Wie is die mens, wie is die zoon des mensen? Het antwoord is, Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Lees het maar na, Psalm 8. Die mens is dat, aan wie alle dingen onderworpen zijn. Alle dingen zouden zijn voeten onderworpen worden. Dat staat in Genesis 1 al. Maar het wordt herhaald in vragenderwijs in Psalm 8. Wie is dat? En het antwoord wordt expliciet gegeven in Colossense 2. Onder uitgebreid aanhalen van Psalm 8. Het is namelijk de Heer Jezus en daar blijft het dan bij. Nou goed, in elk geval, er staat, wij zijn, God heeft u, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Het staat hier maar heel kort, maar het staat in Efeze 2 veel uitgebreider natuurlijk. Want het begint al in vers 1 van Efeze 2. Daar begint een zin die eigenlijk pas verder gaat in vers 6. En daarom hebben de vertalers maar wat woorden ingevoegd alvast in vers 1. Min of meer terecht. Maar er staat, en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart, en u daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. En hier staat erbij, misdaden en zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, in overeenstemming met of in onderwerping aan de eeuw deze wereld. En vergis je niet, de eeuw deze wereld is niet een tijdperk, de eeuw deze wereld is de duivel. Want het woord eeuw, aion, in de hoogste toepassing, is niet een tijdperk, maar is iemand. En in de praktijk een koning, zal ik maar zeggen, machthebber, die wellicht gedurende een bepaalde tijd, maar ook in een bepaald gebied kan ook, zijn macht uitoefent. Dat is een aion. En de afgeleide betekenis is die van een periode. Maar de eeuw deze wereld, daar kun je niks anders meer van maken dan, het is de God deze wereld. En dus eventueel de God deze eeuw, heet hij dan ook weer. Maar de natuurlijke mens is dood, dat wil zeggen van het leven afgesneden, buiten de gemeenschap met God die de levensbron is, door de misdaden en zonden waarin hij wandelt, maar dat niet alleen. Hij doet dat niet alleen, maar hij doet dat in zo'n positie van onderworpenheid of onderdanigheid aan de duivel, aan de eeuw deze wereld. Die in tweede instantie dan ook heet de overste van de macht der lucht. Waarom daar met lucht vertaald is, weet ik ook niet, want het staat gewoon hemel hoor. Maar vooruit, wend er maar aan, dat is nou helemaal zo. In Efeze wordt wat geknoeid dikwijls, gerommeld, ook in de vertalingen, met het woord hemel. En hier dus ook, hè. Dan krijg je ineens lucht of hemelse gewesten of dat soort uitdrukkingen. En waarom dat is? Ja, omdat men kennelijk nauwelijks gelooft dat de duivel een positie heeft in de hemel. Maar het staat recht. En hij wordt er pas uitgeworpen in de toekomst. Wij maken hem daar niet meer mee. Hè? Ik zeg altijd, we'll kick him out of heaven. Vrij naar een gospel. Hè? Maar, ja, het is muziek. Ja. Klinkt ook als muziek in mijn oren, denk ik altijd. Maar vooruit. Ja. Maar in de hemel, jazeker, en daar is hij nog steeds. En hij heet in derde instantie de geest die thans, die nu, en dus tot op heden, werkt in de kinderen of zonen, weet ik niet wat er precies staat. Ja. Zonen, dacht ik, hè. Die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. De geest die werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. De overste van de macht der lucht, de eeuw deze wereld, elders de God deze eeuw. En zo zijn er natuurlijk nog wat termen ter aanduiding van de figuren in kwestie. Maar het idee is dus dat de mens niet maar zijn eigen gang gaat en daarbij beheerst wordt door zijn zondige natuur. Maar de gedachte is dat hij wel degelijk beheerst wordt door degene die de wereld beheerst. In de praktijk dus, en in de praktijk is dat nog steeds de duivel. Kan het ook niet helpen. Zo is dat nou eenmaal. En wat ons betreft, van ons staat dat wij, dat het de bedoeling was dat God ons trekken zou, beter nog dat de Heer Jezus ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Je kunt ook zeggen uit de macht van de tegenwoordige boze eeuw. De macht van Satan wordt het dan. Zo is het heel goed te vertalen. Dat is Galaten 1 vers 4. En anders, u kent ook de uitdrukking natuurlijk uit Colossense 1, verlost van de macht der duisternis en geplaatst in het koninkrijk van de zoon zijner liefde en dat soort dingen meer. Of gewoon overgegaan uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en zo verder. Dat zijn zo van die termen. Want de wereld is echt nog steeds in duisternis en licht in het boze, staat er in mijn Statenvertaling. Heel de wereld ligt in het, ik vertaal het altijd met de. Heel de wereld ligt in de boze. En de Heer Jezus bad in verband met onze bedeling. Ik bid u niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar ik bid u dat gij ze bewaart van de boze. waarin geïmpliceerd wordt dat die dus de wereld beheerst. Hm? Toch? Nou ja, en het andere gebed zei... Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want de verzoeker is nog steeds een van de termen ter aanduiding van de grote tegenstander, hè? De duivel. Maar daar worden wij van verlost. Fundamenteel, daar zijn wij van verlost. Van zijn heerschappij in elk geval. Maar hier in Efeze 2 staat dus... de mens bevindt zich van nature in die positie. Hij zegt dan ook, vers 3... onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Ik denk dat hij bedoelt wij allen, namelijk ook wij Joden. Zo van de Joden niet uitgezonderd... hoewel ze onder de wet leefden. Dat is nog voorzichtig uitgedrukt, want uit Colossense, waar we zo weer terugkomen, blijkt zelfs, en hier in Efeze 2 trouwens ook een beetje, blijkt zelfs dat juist de duivel zich bedient ook van de wet. En dus dat degenen die daaronder leven, onder de wet leven, juist in die positie zich bevinden in de macht van Satan. Sorry. Maar als de Bijbel dat leert, ja, dan kan ik niet zeggen dat het niet zo is of het overslaat. Zo zit dat. Maar er staat onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, Efeze 2 vers 3, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dat zijn dan kennelijk weer de heidenen. En anders zou ik niet weten wat het betekent. Geldt dus voor Joden en heidenen. En dan komt de apostel terug bij de zin die hij begon in vers 1. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Die God, ook toen wij dood waren door de misdaden, die heeft ons levend gemaakt met Christus.
Dat snap ik niet. Ja, ook toen wij dood waren door de misdaden.
Ja. Ja. Nee, ook toen wij dood waren door de misdaden slaat in de eerste plaats terug op de grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Hij had ons lief ook toen wij dood waren door de misdaden. Want voor de rest, als het staat, heeft ons levend gemaakt, is vanzelfsprekend dat het gebeurde toen wij dood waren. Uiteraard. Toch? En als het specifiek bijstaat, dan is het of overbodig of slaat kennelijk op het voorafgaande. Dat is hier denk ik zo. Hij heeft ons lief gehad als we lief heeft gehad de wereld gehad. Met al die mensen die dood waren door de misdaden en de zonde. Maar ik kon niet in gemeenschap met hen treden, dat is het verhaal. Maar dus bleven zij dood. Hij was leven, zij waren dood. En God heeft dus voorzien in een weg verzoening. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Zie? En hij bracht dus in Christus leven en onsterfelijkheid, het zoiets, aan het licht. Nou goed, hij heeft ons dus, dat ons moet je in vers 5 kan je doorstrepen, gewoon heeft levend gemaakt. Want je moet er niks invullen, want als je wat invult, doe je het verkeerd. Als je ons invult, dan denk je alleen de Joden. En als je u invult, dan denk je alleen de heidenen. En wij Joden niet. En dat is natuurlijk niet zo, je moet het gewoon zo laten staan. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft levend gemaakt. God heeft levend gemaakt met Christus. Als u vraagt wie dan? Ja, alle die geloven in Christus uiteraard. Allen die deel hebben aan Christus. Allen die één plant zijn geworden met Christus. Die navolgers van Christus geworden zijn. Vooral in zijn geloof uiteraard. God heeft levend gemaakt met Christus. Het is hetzelfde als wat Petrus zegt in de bekende uitdrukking van 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. En let op dat mede. Hij heeft mede opgewekt. En vers 6 weer opnieuw. Hè? Hij heeft ons mede opgewekt. Heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Wij hebben deel gekregen aan Christus. Onze wedergeboorte en ook onze plaatsing, om zo te zeggen, in de hemel gebeurde niet incidenteel, gebeurde niet op persoonlijke titel, niet omdat u het was, het gebeurde met u en ik, het gebeurde met mij. Maar de idee is, het gebeurde met Christus en wij hebben deel aan hem. Onze wedergeboorte is zijn wedergeboorte. Ik moet het andersom zeggen natuurlijk. Zijn wedergeboorte is de onze. Voor hem werd de deur opengedaan. Zal ik het beeld van de herder nog eens aanhalen uit Johannes 10, hè? De goede herder die door de deur ging en voor wie de deurwachter opendeed. En zijn schapen volgen hem. Door de deur. Maar hij is de deur en hij is de goede herder. Hij is de opstanding en het leven. Enzovoort. En ons leven is Christus. Zegt de apostel dan ook. Dus we zijn mede opgewekt met Christus. We hebben deel gekregen aan Christus. Efeze 1 zei al, dat is nog een hoofdstuk eerder. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dus we zijn mede met hem opgewekt. En hier in Efeze 2 is dat de aanleiding om dan meteen te zeggen dat het dus genade is. God deed niet iets aan ons individueel. Wat God deed, deed hij aan de Heer Jezus Christus. En door genade hebben wij er deel aan gekregen. Dat gold trouwens eerder al, ook voor zijn lijden en dood. Want Hebreeën 2 zegt dat hij mens werd, voor korte tijd onder engelen werd gesteld, opdat hij door de genade Gods voor allen, door de genade Gods voor allen, de dood smaken zou. Zie. En door diezelfde genade hebben wij als gelovigen deel aan zijn opstanding en zelfs aan zijn hemelvaart. Aan de hemelse positie die hij ontvangen heeft. En dus in deze woorden uit Efeze 2, die we hier wat korter in Colossense 2 tegenkomen, waar dan de apostel zei in vers 13, hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vleeses, dat is natuurlijk een mens dus, mede levend gemaakt met hem. Daarbij al uw misdaden u vergevende. En hier gaat het verder langs een andere route. Want in Efeze staat er dan bij, nou ja, dat is opdat God zijn genade zal demonstreren. En hier gaat het om om de andere kant van het verhaal. Namelijk dat wij hierdoor, doordat wij deel hebben aan de besnijdenis van Christus en dus aan zijn dood, begrafenis en opstanding, dat we hierdoor verlost zijn van de wet. Ja, onder andere. We zijn daardoor verlost van de zonde, van de dood, maar ook van de wet. Dat zijn de drie dingen die eigenlijk altijd in één adem genoemd worden. En hier gaat het specifiek om de wet. Uitgewist hebbende namelijk, hiermee is uitgewist het handschrift dat tegen ons was. Begrijp je me goed? Dit is uiteraard beeldspraak. Er was niet letterlijk één handschrift dat uitgewist werd. Als u mij vraagt, kon dat ook niet. Ja, kijk, theoretisch kun je natuurlijk zeggen, misschien lagen die stenen tafel nog ergens. Toen de Heer Jezus leed en stierf en daarna opstond. En heeft de Heer die eerst met zijn vinger als het ware de wet schreef in die stenen tabletten, inmiddels ook die letters die weer uitgehaald. Theoretisch kan dat natuurlijk. Maar voor zover wij weten, en er zijn een heleboel wilde verhalen, die ken ik niet allemaal, want er zijn er te veel van, maar voor zover wij weten was die wet al lang weg. Dat wil zeggen, was de ark des verbonds, waarin zich immers de stenen tafel verbonden, al verdwenen in ieder geval sinds de dagen van Nebukadnezar, maar vermoedelijk al veel eerder. Dat is dus meer dan 2500 jaar geleden. Al zijn mij de verhalen bekend van dat het ding staat in Ethiopië of daar ergens. En de meest recente, maar die heb ik nog maar weinig van gehoord. Maar de meest recente die ik gehoord heb, is dat de ark zich bevindt. Ark, maar niet stenen tafel, weet ik niet. Dat de ark zich bevindt in. Ik zou hem zo aanwijzen, maar ik ben eens in die graftuin geweest. Met dat open graf waarop dan op staat: hij is hier niet. Ben ik daar wel eens geweest? Wie met ons mee geweest is er geweest. Dan moet je een eindje naar achter op die verhoging gaan staan. Dan zie je voor je, dat open graf, die deur. En daar rechtsboven zie je een heuvel. Dan zeggen ze: dat is Golgotha dan, hè? Als dat het graf is, moet dat Golgotha zijn. Dus een begraafplaats bovenop. En die is eronder, zie je een grot. Zo in de helling. Dat noemen ze de grot van Jeremia. Schijnt daar gezeten te hebben. Weet ik veel. Maar in die grot, daar zou de ark zich bevinden. Dat wil zeggen, daarachter. Dan moet je eerst weer wat open graven. En daarachter is een ruimte. Daar zou die dan staan. Dan zouden ze hem gezien hebben. En gefilmd hebben. Ik wacht op een video waar het op zou staan. Maar nou ja, goed, laat me zitten. Ik geloof er weinig van, moet ik u zeggen. Ik heb de Bijbel de indruk dat de ark volledig verdwenen is. En dat hij ook in de toekomst geen functie meer zou vervullen. En dat men, er staat zelfs zwart op wit, ik weet niet meer waar, dat men er ook niet meer naar zou vragen. Dat staat in het Oude Testament al. Men zal niet meer vragen. In de dagen van dat de Messias er is, zal men niet meer vragen naar de Ark des Verbonds enzovoorts. Ik denk niet dat hij ergens is. En als ze er toch een vinden, dan denk ik, dus een van de vele kopieën die ze ooit gemaakt hebben. Uit, hè? In Amsterdam staan er ook een hele rij. Nou, dat zijn maar kleintjes, maar. Nou goed. Maar ze hebben ze ook wel eens in op ware grootte nagebouwd. Voor zover men weet hoe groot het ding dan was. Enzovoorts. Dus dat zegt mij allemaal niet zoveel. Maar voor zover we weten was hij verdwenen. De Joden zeggen ook uit de Joodse. Oude geschiedschrijving ook van de Joden. Staat. Nou ja, is historisch bewezen, voor zover iets bewezen kan worden, dat in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap er in de tempel ook geen Ark des Verbonds stond, maar er was alleen een steen. Een rots. Te vrezen valt dat het dezelfde steen is. Nee, die steen van de Dome of the Rock. Die steen in de, hoe noemen ze dat ding? De Dome of the Rock heet het ding. De rotskoepel, of hoe heet dat ding? Die zogenaamde moskee. Waar dan die steen ligt die uit de hemel zou zijn gevallen. In verband met Mohammed en zo, die steen. Maar de kans is groot dat dat precies de steen is waarvan de Joden leren. Dat er een steen zich bevond in de tempel. In plaats van de Ark des Verbonds, omdat ze die niet meer hadden. Toen hadden ze gewoon een steen. Naar het voorbeeld van. Van Jacob, uiteraard, zo'n steen, zou ik maar zeggen. Alleen een beetje groot uitgevallen dan misschien. Kan ook een andere steen geweest zijn, maar zoiets. Maar geen Ark des Verbonds, dus laat je niet gek maken. Maar dus letterlijk een handschrift dat tegen ons was. Nee, daar gaat het uiteraard niet over. Dat is ook niet letterlijk gebeurd. Maar het gaat om de overdrachtelijke betekenis daarvan. Dat handschrift, dat slaat uiteraard op de wet der geboden, inzettingen bestaande en in stenen gegraveerd. Ik citeer. Uit 2 Korinthe 3. Dat handschrift is uitgewist, dat betekent gewoon dat de wet inderdaad geen gezag meer heeft. Dat die vervuld is en daarom weggedaan of zelfs teniet gedaan, zoals het bij gelegenheid heet. Begrijp je me goed? De Heer kwam niet om de wet niet te doen, maar om de wet te vervullen, zei hij. Maar het neemt niet weg dat nadat die wet vervuld is, is hij wel degelijk teniet gedaan. En zo staat het, ook zwart op wit, in elk geval in Hebreeën 7. En hier staat, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Ik denk altijd, deze zin alleen al zou doorslaggevend moeten zijn als antwoord op de vraag, zou ongelovigen onder de wet moeten leven of niet? Het antwoord is, dat kan niet, want het handschrift is er niet meer. En ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. God heeft hem teniet gedaan, is er niet meer. Waar wou je onder leven? De juk heeft God weggenomen. Immers, dus het is er niet meer. Er valt verder geen ander antwoord op te geven. Dan kom je met filosoferen, dus verder ook niet uit, tenzij dat je de Bijbel dicht doet. En dat is wat in de praktijk natuurlijk gebeurt. Men laat zich verleiden door filosofie, ijdele verleiding, overleving in de mens, eerste beginsel der wereld, uit vers 8. Hij zegt dat de mens zondig als hij is, toch niet zonder wet kan. En dus grote behoefte heeft aan normen en waarden, bij voorkeur die van de Mosaïsche wet, de wet des Heren enzovoorts. En dat klopt niet, want wat de mens nodig heeft, is niet die wet, dat maakt het alleen van kwaad tot erger. Wat de mens nodig heeft, is de belangrijkste norm die er is, dat is het voorbeeld van de Heer Jezus Christus. Het voorbeeld van leven uit geloof.
Eten van de boom
des levens, dat is wat de mens zou moeten doen. En niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, uiteraard. Het is de bediening des doods, zegt de Bijbel. Maar de Bijbel zegt ook, God heeft het weggedaan. En niet alleen hier. Durf dat niet eens systematisch op te sommen waar het allemaal nog meer besproken wordt. Dan zijn we nog dagen bezig. En het is toch een duidelijke Bijbelse boodschap. De Heer heeft uitgewist het handschrift dat tegen ons was. Bij ons waarschijnlijk voornamelijk weer te denken aan ons Joden. Maar ja, als de Joden het niet meer hoeven, dan wij heidenen die de wet nooit hadden. Dan al zeker niet, hè. Dus er verandert toch niks mee.
Wat?
Bijvoorbeeld, ja, de hele gelaten brief gaat daar natuurlijk over. Er is ook een populaire tekst daar, want men wil graag citeren dat er staat, de wet is onze tuchtmeester tot Christus. Zo van, die heb je nodig. En uit de wet moet je ellende kennen. En daarna kan je pas tot de Heer komen. Dus de wet is tuchtmeester tot Christus. Maar Paulus zegt, de wetmeester is onze tuchtmeester geweest. Van de Joden. Tot Christus. En niet eens in de zin van dat men door de wet tot Christus kwam. Men leest de context. Want het is juist zo dat de Joden juist door de wet niet tot Christus kwamen. En als het dus toch staat, wet als tuchtmeester tot Christus, wil het gewoon zeggen, tot op de tijd, staat er ook, de tijd dat de Heer kwam, totdat het geloof kwam, totdat het zaad gekomen is. Het is gewoon een jaartal, een datum, een tijdsperiode dan, want ik kijk niet op een dag, maar dat is wat het is. Maar de wet als middel om een mens zodanig onder controle te houden, dan wel te veranderen, dat hij daarna tot Christus zou kunnen komen, ja, dat staat er helemaal niet. Bovendien staat geweest. Het is een museumstuk. En als ik dat zeg, denk ik altijd aan de vrouw van Lot. Ja. Dat heb ik je nooit uitgelegd hier. De vrouw van Lot. U weet hoe dat was met de zou verwoesting komen over Sodom en Gomorra. Het is een beeld van het oordeel Gods dat sowieso over de zonde zou komen. Enzovoorts. Het is een beeld van het oordeel op de jongste dag. Het is een beeld van het oordeel van de grote verdrukking. Het is een beeld van het oordeel over Jeruzalem. Het staat allemaal in de Bijbel wat ik nu zeg. Je zoekt gewoon Sodom op in de computer. En dan vind je de schriftplaat en dan vind je ze vanzelf. Het is zo'n lijst. Maar vooruit. Ja, het gaat heel makkelijk. Weet je, gauw een heleboel. En het oordeel over Sodom kwam pas nadat eerst Lot uit Sodom werd uitgeleid. En Lot is een beeld van een gelovig overblijfsel uit de Joden in de dagen van de Heer Jezus. Toen het oordeel Gods kwam en het nieuwe verbond aanbrak enzovoorts. En Lot wilde weliswaar niet, had er wat moeite mee, maar de Heer zegt en nou eruit en dwong hem, min of meer. Dat is hetzelfde als het gelovig overblijfsel uit de Joden. Ze kwamen wel tot geloof, er was geen punt. Ze geloofden in de Heer Jezus Christus, maar ze hielden zo vast aan de wet. Toch? Ze wilden er eigenlijk niet uit, maar ze moesten. En de Heer heeft gewoon daarna heel Jeruzalem verwoest, zal ik maar zeggen. En de Joodse staat enzovoorts. Maar goed, zo gebeurde het. Maar, en de vrouw van Lot is eigenlijk een beeld van ik wil niet zeggen het ongelovige Joodse volk, maar laat ik het zo zeggen, is een beeld van de Joden als zodanig. Het judaïsme, de buitenkant, dat is de vrouw, het uiterlijk, de buitenkant van het Jodendom. Is die duidelijk? De uiterlijke dingen van het Jodendom. Wel, ze kwam wel uit Sodom, de verwoesting kwam namelijk. Maar ze keek om, weet u, en ze veranderde in een zoutpilaar. Die zoutpilaar, waarvan er staat, en die staat er nu nog, want zo staat het dan in de Bijbel, achteraf wordt het beschreven, in Genesis staat er nu nog. Of ze er nu nog staat, weet ik niet, maar vooruit. Maar die zoutpilaar is een beeld van het Jodendom zoals het is in onze dagen. Namelijk, mosdood. Dat meen ik. Mosdood. Maar het bestaat wel. Leven zit er niet meer in. Het is een zoutpilaar, want het aardige is dat zout in de Bijbel helemaal niet een beeld is van de dood. Zout is juist een beeld van het woord Gods. Uw woord zij te allen tijden, dat is het makkelijkste. Uw woord zij te allen tijden met zout besprengd. Zout is juist conserverend. Ontsmettend eventueel, conserverend. Zie? Het is een beeld van het woord Gods, van het eeuwig blijvende woord Gods zou leven moeten geven. Niettemin. Het gaat om een zoutpilaar, verstaat, dood enzovoorts, maar niettemin een pilaar, dat wil zeggen een monument. Een herinnering aan wat in het verleden geweest is. Als uitdrukking, het was er in het verleden ook, als uitdrukking van het woord Gods. En dat bestaat nu nog, dat is wat je dus in het Jodendom vandaag ook terugvindt. In al die wetten en inzettingen is, je moet er wat moeite voor doen, maar zo is dat nu helemaal met monumenten en met kunst enzovoorts. Maar is met gemak Bijbelse waarheid te ontdekken. Maar het is daar waar het zich bevindt wel dood. Het zijn alleen uiterlijke rituelen enzovoorts. geeft de mensen geen leven. Er zit ook geen leven in. Het zijn dode rituelen die vastgehouden worden. Ook leerstellingen soms die doorgegeven worden zonder dat men zich realiseert wat ze eigenlijk betekenen. Het is dus dood. Het is een monument van wat in het verleden was. En daar gaat het maar om. En zo wordt de eeuwen door trouwens het Jodendom bij gelegenheid ook afgeschilderd. Het mag dan dood zijn, maar het is een actief monument, een aandenken, een herinnering en daarmee ook een bewijs van hetgeen vroeger ooit was. En zelfs zo'n dode religie, daarvan zou je moeten afvragen hoe het komt dat hij dood is, want het kan nooit van oorsprong zo geweest zijn. Daar moet er wel wat in gezeten hebben, toch? Daarmee is het Jodendom inderdaad een monument ter herinnering aan wat in het verleden geweest is. En ik persoonlijk moet ook eerlijk toegeven dat ik daar toch wel het een en ander van geleerd heb. Ik zeg dat aarzelend, want ik vind dat veel te veel christenen beweren dat je vooral naar het Jodendom moet gaan en naar de Joden moet luisteren, omdat die verstand van de Bijbel zouden hebben. Ik geloof dat absoluut niet. Ongelovigen moet je niet bij terecht. Maar wij die wat van de schriften verstaan, en met name het licht hebben van het Nieuwe Testament, wij kunnen ook met gemak dat licht van het Nieuwe Testament laten schijnen, zelfs over oude Joodse inzettingen, die gepraktiseerd worden door mensen die de Heer Jezus verwerpen, met zijn inzettingen die wel degelijk uitbeelding zijn van op zich Bijbelse waarheden. Dus wat mij betreft mag je ernaar kijken, maar meer heb je er ook niet aan. Maar ik moet er meteen bij zeggen, als je het licht van het Nieuwe Testament niet hebt, dan is er ook helemaal niks in waar te nemen, hoor. Is niet te zien. Maar het monument is er. Dat wil zeggen, de restanten van die wet als het ware zijn er nog wel. En als je zegt, nou, het handschrift uitgewist, maar het staat toch gewoon nog in onze Bijbel, zwart op wit afgedrukt. Dan zeg ik, ja, dat is de letterlijke... Het letterlijke handschrift dan, dat is niet uitgewist. Maar het gaat om de strekking ervan. Ik bedoel, voor zover wij de wet hebben, zwart op wit in onze Bijbels, is het inderdaad een museumstuk. Een herinnering aan het verleden. En misschien ook heel nuttig, opdat we zouden weten waarvan wij verlost zijn. Toch? Maar we leven er absoluut niet onder. Volstrekt onmogelijk. God namelijk heeft het handschrift uitgewist dat tegen ons was. Op andere plaats stellen was gelaten 6, dat wij, die met Christus gestorven en begraven opgewekt zijn, dat we met Christus der wereld, maar ook der wet gestorven zijn. Gelaten 2 zegt het trouwens ook al. We zijn der wet gestorven. En of nou de wet is gestorven ten opzichte van ons, uitgewist, of wij zijn gestorven ten opzichte van de wet, maakt in de praktijk geen enkel verschil. We hebben namelijk er niets mee van doen. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Dat is ook een heel makkelijke toelichting op te geven. Die is ontleend aan Romeinen hoofdstuk 8. Daar staat dat de Heer Jezus Christus vervuld heeft wat de wet eiste. Romeinen 8 vers 2 of 3 en daaromtrent. Hij heeft de wet vervuld. En de wet eist de dood van de zondaar. En hij heeft als hoofd van die hele zondige mensheid die straffen, die consequenties gedragen. En daarmee is de wet vervuld, voltooid, klaar, uit, weg. Kan naar het museum. Toen begon dat er meteen in werking, ja. Kwam een handschrift ook op de muur, ja. En daar hield ook inderdaad een oordeel in. Zo is dat. Ja. Maar waar het over gaat is dus dat wij door de dood ontkomen zijn aan de wet. Daar kan ik uren over door blijven praten, maar dat heeft natuurlijk verder geen zin. Iemand die gestorven is, die staat niet meer onder de wet, is ook het idee. En als wij naar Gods ideeën en naar Gods recht geen zondaren meer zijn, waarom zouden wij leven onder de wet die juist de zonde zou moeten inperken of iets dergelijks? Ik bedoel, die dingen die kunnen allemaal gewoon niet. En dus uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande. Ik mag je erbij zetten, het hoeft niet. Handschrift in inzettingen. Het handschrift het welk enigerwijze ons tegen was. De apostel drukt zich heus voorzichtig uit. Dat is van belang om te zien. Want hij zegt uitgewist hebben het handschrift. Dat is krasse taal. Ik bedoel, het is dan weg. En als u dan vraagt, overdrijft de apostel niet een beetje in zijn enthousiasme, of wellicht fanatisme, moet ik u zeggen helemaal niet, want hij zegt heel netjes, heel genuanceerd zegt hij, het handschrift het welk enigerwijze ons tegen was. Want te verdedigen valt dat het handschrift op andere wijze niet tegen was. En ook niet als vijand zou moeten beschouwd worden. En ook niet als juk. Want hoe dan ook, de wet is openbaring van Gods wegen in het algemeen. En God zelf openbaart zich in en door de wet. Nee, niet maar 10 geboden natuurlijk, hè. We hebben het over veel meer. Maar God openbaart zich in de wet, in zijn onderwijs, want dat is wat het woord echt betekent, aan ons. En maakt zelfs in de wet de weg tot verlossing bekend. In ieder geval kondigt het daarin aan, belooft het en hoe het maar heten mag. Zie. En via de wet als zodanig, via de Tora, de onderwijzingen Gods, leren wij God kennen. Daar gaat het ook om. Echter, de bijwerking van de wet als zodanig, zeker voor zover die bestaat uit inzetting en geboden, bijwerking daarvan is dat de mens daardoor juist niet met God, maar met zichzelf geconfronteerd wordt. En daarmee juist van God wordt afgesneden. Je kan het rustig zeggen, enerzijds omdat de Bijbel het leert, anderzijds ook omdat de praktijk dat aantoont. Daar waar men onder de wet leeft, staat men heel ver bij God vandaan. En is men gefixeerd op zichzelf, nou ja, en op andere mensen natuurlijk, die het allemaal nog slechter doen dan wij zelf, hè. Zo gaat zoiets dan, maar men ziet de Heer niet. En voor hem is men ook bang, toch? Maar men noemt zich dan christen. Maar de fout is, men stelt zich onder de wet, waardoor men weliswaar de Heer zou kunnen kennen, maar zolang de mens een zondaar is en leeft onder die inzetting en geboden, werkt zoiets niet, toch? Moet u zeggen dat wij juist door de oud-testamentische boeken, dat is wet in de breedste betekenis, dat wij juist in oud-testamentische boeken geconfronteerd worden met de Heer Jezus. Uitgebreid. Toch? En we leren hem daaruit ook kennen. Ja, nee, vanaf Genesis tot en met Malachi, zeker wel. Blijft hetzelfde onderwerp. God spreekt ook in het Oude Testament over de Messias, over zijn zoon, zeggen we dan maar, gemakshalve. Zo is dat nou eenmaal. Ja, wij kunnen dus uit de wet God leren kennen, waar het niet dat we door de wet geconfronteerd worden met onszelf en daardoor verblind worden. En dat is wat de wet doet, verblinden. En dus enigerwijze ons tegen, zo is dat. Maar niettemin het handschrift is uitgewist, dat handschrift dat enigerwijze ons tegen was. En God heeft datzelfde uit het midden weggenomen, bij midden zeg ik altijd hetzelfde, midden. De plaats van het midden is namelijk de plaats van de troon. Per definitie, van oudsher, dat is een klassiek begrip. Het midden is dat wat heerst. Of dat wat in het midden geplaatst is, is dat wat heerst. En dus staat de troon in het midden. En staat de Ark des Verbonds in het midden. En is Jeruzalem in de navel, dus de navel der aarde wordt het zelfs genoemd. In het midden van de aarde enzovoorts. En staat de troon van God in een ander opzicht, driedimensionaal namelijk, ook in het midden van de aarde dan wel de wereld. Logischerwijze. En wat stond er in het midden van de Hof van Eden? Aanvankelijk staat er de boom des levens. In tweede instantie staat er de boom der kennis des goeds en des kwaads, want dat is wat de mens ervan gemaakt heeft. Namelijk dat de boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden van de hof stond. Lees het maar eens na in Genesis 2. Of 3, wat is het? 2, 3. Weet je veel. Aanvankelijk staat de boom des levens in het midden van de hof. Later wordt gezegd boom der kennis des goeds en des kwaads, maar dat komt bij de duivel of bij de mens vandaan. Boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden van de hof. En dat is het misverstand. Dat was niet het midden. Als u begrijpt wat ik bedoel. In het midden staat de boom des levens. Die zou heersen en daarvan zou men eten. Zie? En heel de Bijbelse geschiedenis door gaat het over niks anders dan over het nieuwe verbond waarvan die boom des levens beeld is. En dus gaat het over de middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus, die het leven is in het bijzonder. En die zou in het midden staan en bevindt zich inderdaad op de allerhoogste troon. En dus is dat het midden. Zo eenvoudig is dat. En men moet niet de wet daarbij halen. De Joodse variant is overigens dat de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens beiden groeien op dezelfde wortel. Die hebben het opgelost. En ik dacht, bij nader inzien dacht ik, dat lijkt me ook een aardig christelijke variant te zijn, waarbij men die beide bomen met elkaar verwart en ze niet van elkaar onderscheidt. Men wil van beide eten. Zo, we staan toch allebei in het midden. Dat komt bij de Joden vandaan. De Joodse, uit de Talmud komt dat. Maar zo was het niet. De boom des levens staat in het midden. Van Gods wegen. Alleen de mens ziet de boom der kennis des goeds en des kwaads. Als het ware in het midden staan. Bepaalt dat als dit is het midden. Maar het was het niet.
Ja, het staat wel goed, maar Adam zag dat de boom...
Ja. Naar Adams, ja, Adam had het zeker met zijn maatstaven gemeten en, kwam, en dacht dat de boom de kennis is goed en het kwaad in het midden stond. Het was gewoon niet zo. Zo wordt het ook niet beschreven. Maar goed. Terug naar dit onderwerp dan. Hè. De wet uitgewist. Is uit het midden weggenomen. Dat wil zeggen, heeft geen heerschappij meer. Dat is de betekenis van de term dus. Hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Nou, u ziet, het gaat dus niet om letterlijke dingen, maar overdrachtelijk klopt het precies, want door de dood van de Heer Jezus, door zijn kruisiging, kwam er een einde aan de heerschappij van de wet in elk geval. Einde van het verhaal. En dus zijn we door zijn kruisiging verlost van de wet. Het impliceert automatisch dat het niet slechts geldt voor ongelovigen, niet slechts geldt voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen. Hebben jullie ook nog? Alleen ongelovigen kan toch niks schelen, maakt niks uit. Maar theoretisch, iedereen is verlost van de wet. De Joden dus ook. Of ze gelovig zijn of niet, ze zijn verlost van de wet. Toch? Als het gebeurt door de dood van de Heer Jezus, die voor alle mensen was, toch? Dat geldt voor iedereen. Men zal dus niet onder de wet leven. Ongelovigen niet, maar die trekken zich er toch niks van aan. Maar gelovigen helemaal niet natuurlijk. En dan in één adem, ik moet eigenlijk stoppen, omdat we zouden pauzeren. Maar in één adem erachteraan. En de overheden, dat woordje en staat er niet eens. Die zin gaat gewoon door. Hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, de overheden en de machten uitgetogen hebbende. Zelfs dezelfde zinsbouw, gaat in één adem door. En waarom dat is? Wel, omdat die overheden en machten zich inderdaad bij gelegenheid bedienen, en zelfs bij voorkeur bedienen, van de wet. De mensen schuld aanpraten en ze daardoor onder druk houden. En ze wijsmaken dat ze met zo'n schuld in ieder geval niet tot God kunnen gaan. En dat ze eerst onder de wet moeten leven en daardoor wat verbeterd moeten worden, dan kun je pas tot God gaan. Maar zo houdt de duivel dus, maakt de duivel dus gebruik van de wet. En houdt hij de mens gevangen, de uitdrukking is uit Galaten 3, houdt hij de mens gevangen onder de wet. En onder deze bediening des doods. Maar waar wij verlost zijn van de wet, zijn wij ook verlost van de heerschappij van de overheden en machten en andersom. Waar we verlost zijn van de heerschappij van de duivel, zijn wij ook verlost van de heerschappij van de wet. En mocht u dat toch een wat vergaande combinatie vinden, heb ik er nog één voor u om over na te denken in de pauze. Dat is die uit Matteüs hoofdstuk 12, waar de Heer een soort gelijkenis geeft. Het is niet echt een gelijkenis, maar zoiets is het wel. Het gaat om een bezetene die dan bij de demon wordt uitgedreven. De duivel staat er dan in de Statenvertaling. Maar de demon wordt uitgedreven. Dat wil zeggen, het huis wordt met bezemen gekeerd en helemaal schoongemaakt. De mens is verlost van de macht van die demon. En dat is inderdaad personeel van de duivel. Maar ja, dat huis blijft leeg. Er komt niks anders in. Er komt de Heilige Geest niet in namelijk. Er komt niks anders in. En wat doet die demon dus? Die komt terug. Die zegt bedankt voor het schoonmaken. Ik ben goedkoop afgekomen. Een schoonmaak, een grote schoonmaak. Bedankt voor het schoonmaken. En hij komt terug en neemt nog 7 andere geesten die nog erger zijn dan hij zelf, neemt hij met zich mee. En het laatste van deze mens is nog erger dan het eerste. En daarna staat de volgende zin. Alzo zal het met dit boos geslacht zijn. En waar het over gaat, is over het Joodse volk wordt verlost van de wet en daarmee van de macht van de duivel. komt echter niet tot geloof in de Heer Jezus Christus. En die maakt dus ook geen inwoning in hun harten, om zo te zeggen. Het huis blijft leeg. Maar daarna wordt het gevuld, sterker dan ooit tevoren, met precies dezelfde dingen. En dat is de situatie van het Jodendom zoals het bestaat sinds de eerste komst van Christus. Het is veel, veel erger geworden dan het ooit in het verleden was, zegt de Bijbel. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor pauze. En we gaan weer terug naar Colossenzen hoofdstuk 2. Waar dan staat dat doordat wij met Christus zijn gestorven en opgewekt, zijn wij niet meer onder de wet. Vers 14, en sterker nog, is zelfs de wet als zodanig beëindigd. En vervolgens, op diezelfde grond, dood en opstanding van Christus, zijn de overheden en machten verslagen. Dat wil zeggen, de duivel en zijn personeel. Hè? Dat was de uitdrukking, ja, maar gelukkig ontschoot hij me. Maar zijn de duivel en zijn personeel verslagen? De overheden en machten namelijk. In Efeze 6 worden ze uitgebreider genoemd. Namelijk, daar heten ze overheden, machten, geweldhebbers deze eeuw der duisternis enzovoort. Geestelijke boosheden in de lucht. Of in hoofdstuk 1 van Efeze heten ze overheid, macht, kracht, heerschappij, alle naam die genaamd wordt. Wie het precies zijn, doet ook weinig ter zake. Maar ze zijn overwonnen, staat er. Er staat er zelfs heel neerbuigend. Er staat overheden en machten uitgekleed hebbende. Want uitgetogen wil zeggen uitgekleed hebbende. Wij zouden het netjes zeggen, wij zouden zeggen in hun hemd gezet hebbende. Maar ja, u weet hoe dat in het Oude Testament gebeurde, de Oud-Testamentische tijd. De overwonnen vijand. Er staat er zo plechtig in de Statenvertaling. En zij sneden hun klederen af tot aan hun billen. Daarboven wel te verstaan. En zo lieten ze weer gaan. En dat was de manier om ze te schande te maken, uiteraard. En dat is met de duivel en zijn personeel gebeurd. Dat is wat hier feitelijk staat. Uitgekleed hebbende, overheden en machten uitgekleed hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, voor gek gezet. Zie, daarom praat ik ook met zo min mogelijk respect over die figuren. Maar hij heeft ze in het openbaar tentoongesteld, namelijk hij heeft door hetzelfde, dat wil zeggen door het kruis uit vers 14, heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Want de gedachte is natuurlijk dat die overheden en machten, dat is bij elkaar het personeel van degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, Hebreeën 2. Maar Hebreeën 2 zegt dat hij, dat Christus door de dood heen, namelijk door eruit op te staan, teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. En daar gaat het om. Hij heeft ze in zijn opstanding volkomen en definitief verslagen. En in die positie leven wij. En dan meteen, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of de nieuwe maan of des sabbatten. Dan gaat het meteen om wetten, zodat de hoofdgedachte is dat wij, doordat wij deel hebben aan de besnijdenis van Christus, vers 11, niet meer leven onder de wet. Maar ook niet onder de macht van de duivel. En de enige verklaring voor die combinatie is inderdaad weer dat de duivel zich onder andere dan bedient van de wet. En daarmee de mens gevangen, daaronder de mens gevangen neemt. En daarmee de mens ook verhindert om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is wat het is. Want daarom, wij zouden van de wet verlost worden. En het is er inderdaad ook gebeurd. En hier staat dan meteen in vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank. Want u weet, wet bestaat uit wat wij dan populair noemen de spijswetten. De wetten vanwege voedsel, weet je wel, of het rein is of onrein enzovoorts. En dus of je het eten mag of niet. Maar dat is wel een erg eenvoudige voorstelling van zaken. We zouden bedenken dat spijs en drank, voedsel dus, in de Bijbel staat, en in klassieke termen sowieso, staat voor heel het leven. Heel het leven bestaat immers uit spijs en drank. Of andersom, spijs en drank, daar gaat het in het leven om. Dat je aan de kost komt. En eten en drinken wil zeggen dat je wat tot je neemt, maar het hele leven lang neem je dingen tot je. En niet alleen via de mond en dus alleen via de maaltijd, maar ook via ogen en oren enzovoorts. Alle ervaring die wij opdoen en alle indrukken die wij ontvangen worden in de Bijbel net zo goed beschreven als spijs en drank. En als bijvoorbeeld de prediker zegt dat we dus ons brood eten en de wijn zouden drinken in blijdschap, dan gaat het ook niet alleen maar over de maaltijd, maar gaat het inderdaad over heel het leven. Zie? En hier dus ook. Want de wet mag dan in eerste instantie betrekking hebben, letterlijk op spijs en drank, maar de wet bemoeit zich werkelijk met alle facetten van het leven.
De eerste levensbehoeften worden ook genoemd.
Dat is het, ja. Ja, maar er zijn zelfs woorden hetzelfde... Kijk, wij noemen het levensmiddelen, maar het is gewoon leven. En niet maar middelen. En aan de kost komen betekent ook niet alleen maar dat je te eten hebt. Toch? Dat betekent dat je helemaal in het onderhoud van je eigen leven kunt voorzien. Dat is aan de kost komen. En brood op de plank hebben is ook niet alleen maar brood op een plank hebben. Toch? Hebben we dat eigenlijk nog op een plank tegenwoordig? Ik weet het eigenlijk niet. De plank in de kelder was dat altijd, hè? Of was het brood? Nou goed, het is veel meer dan dat. En als de Heer dus zegt, ik ben het brood des levens, dan kun je het brood zelfs wel weglaten. Ik ben het leven, betekent dat. Ik ben dat manna, die ware spijs die uit de hemel is nedergedaald. Hij is ons leven. En niet alleen maar voedsel. Dat ook, weliswaar, maar het is veel en veel meer dan dat. Er is een mooie Hebreeuwse verklaring voor. We hadden het nou toch over het Jodendom, dus hij kan er wel even af. Een mooie Hebreeuwse verklaring voor. Die zegt, eten is het Hebreeuwse woord akol, ago, ako. Maar de A is een 1 en dan ben je dus zelf, die ene. Die I, weet je op de Engelse, met die grote hoofdletter 1, I. I, dat ben ik. En kol betekent alles. En eten is dus alles verbinden met de één, met jezelf dus. De dingen tot je nemen, wat het ook is, dat is eten. Van de Hebreeuwse taal. Maar goed. Maar dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, dat staat als eerste genoemd, maar er zit het andere bij in. Want u weet, de wet houdt zich bezig met spijs en drank, maar uiteindelijk vraagt dat maar aan de orthodoxe Jood met alle facetten van het leven, maar dan ook werkelijk alles. En daarom heet het ook een juk dat niemand kan dragen en daarom heet het ook een gevangenis. Dat u dan niemand oordeelt in spijs of drank of in het stuk des feests of feestdags voor mijn part. Of de nieuwe maan of des sabbaten. Dat wil zeggen, er wordt nog verwezen naar allerlei andere inzettingen. In dit geval op de kalender in verband met gezette hoogtijden des Heeren en het feest van de nieuwe maan of nieuwe maand. Want dat is allemaal geregeld hoor in de Mosaïsche wet. En de sabbatten worden daarbij trouwens eigenlijk als eerste genoemd. Maar er staat gewoon, daar leven wij niet meer onder. Bovendien, vers 17, wij zouden dat des te beter begrijpen als wij beseffen dat al deze inzettingen een schaduw zijn, een voorafschaduwing, een schaduw zijn van toekomende dingen. Beter, van de, zo staat het er trouwens ook, van de, der toekomende dingen. En de vraag is, wat zijn de toekomende dingen? En het antwoord is makkelijk genoeg. De toekomende dingen zijn alle dingen die verband houden met het nieuwe verbond. Met andere woorden, die zijn inmiddels ook al 2000 jaar lang actueel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Of zal ik meteen Efeze 2 citeren, waar staat dat we met Christus zijn levend gemaakt. Hetzelfde gedeelte waar we zojuist waren. We zijn met Christus mede levend gemaakt en gezet in de hemelstaten. Opdat, vers 7 van Efeze 2, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade. Wanneer? In de toekomende eeuwen. Maar vergis u niet, de toekomende eeuwen zijn 2000 jaar geleden zo'n beetje al begonnen. We leven erin, de toekomende dingen. Het is ook de term ongeveer die wij tegenkomen in de Hebreeënbrief. Vele malen, maar de ene die het meest winnen schiet is die van Hebreeën 3... Vers 5 in het bijzonder dan. Waar staat, want Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, dat wil zeggen over heel het volk Israël. Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. Kijk, Christus is ook trouw in geheel zijn huis. Dat is vers 6. En wij zijn dat huis. Maar dat is een aardige vergelijking. Maar het verschil is dat Mozes een dienaar was. En Christus is zoon over zijn eigen huis. Dat wil zeggen, hij is de erfgenaam of eigenaar daarvan. Dat is dan het verschil. Maar Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. En dat tot getuiging, dat wil zeggen om te getuigen van de dingen die gesproken zouden worden. Met andere woorden, het was tot de getuigenis van toekomende goederen eigenlijk, toekomende dingen. Later zegt dezelfde Hebreeënbrief, de wet heeft geen ding in zichzelf volmaakt, maar is niet het beeld zelf der zaken, maar is een schaduw der toekomende goederen. Dat is Hebreeën 10, vers 1, waar dat staat. Schaduw der, niet gewoon maar van toekomende dingen in het algemeen, maar van de toekomende dingen. En dat zijn de dingen van het nieuwe verbond, uiteraard. Terwijl in Hebreeën de tegenwoordige dingen, of de tegenwoordige eeuw, dat slaat allemaal op het oude verbond, hè, der wet en zo verder. Dan sla ik weer even terug, want in hoofdstuk 8, vers 5 hebben we ook zo'n uitspraak. Wat gaat over de priesterdienst op de grote verzoendag en het offeren van gaven in overeenstemming met de wet, vers 4. En dan vers 5, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Er staat dan geen toekomende dingen, maar hemelse dingen. Maar in de praktijk is dat hetzelfde, omdat deze toekomende dingen, waarin wij leven onder het nieuwe verbond, nou eenmaal hemelse dingen zijn. En ik ben toch bezig, neem ik ook nog even hoofdstuk 7, vers 19, halve bladzijde eerder. Waar staat, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de wet heeft de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Betere dingen zijn het dan ineens, maar het zijn dezezelfde toekomende dingen. In hoofdstuk 9 gaat het daar nog uitgebreider over, maar ik laat het maar voor wat het is. We gaan dan terug naar Colossense 2. Deze oudtestamentische, deze wettige, wettische inzettingen zijn uitbeeldingen van zaken die van doen hebben met het nieuwe verbond en dus ook met de gemeente. Want daar gaat het om, ook in die oudtestamentische typologie vind je veel gemeentelijke waarheid terug. Maar ze spreken daarover. Immers, ook het stuk des feests, of wat er maar wezen mag, al die gezette hoogtijden des heren, maar ook elke nieuwe maan, en dus eerste van de nieuwe maand, werd gevierd, de sabbatten, maar die drie die hier genoemd worden in vers 16, zijn heus alle drie een beeld van het nieuwe verbond. En het aanbreken van het nieuwe verbond en bepaalde kenmerken van het nieuwe verbond. Het is sabbat. Het is grote verzoendag. Het is nieuwe maan. Een nieuwe tijd, new age, zei zoiets, maar vooruit, in het Engels, maar, nou, laat maar zitten. Maar een nieuwe tijd, een nieuwe bedeling, of hoe het maar heten mag, het nieuwe verbond, een nieuwe schepping. En al die feesten in Israël spreken daarover. En eigenlijk de gewone spijswetten ook, want spijzen worden verdeeld in onreine dingen, die zijn altijd een uitbeelding, op wat voor wijze dan ook, van de dingen van de wereld, en van het oude verbond in het bijzonder. En de reine dingen zijn altijd uitbeelding van het nieuwe verbond. En wat daar zo bij hoort, gedetailleerder kan ik er nu niet op ingaan, maar zo is het nou eenmaal. En de gedachte is dat wij niet leven onder deze oude dingen en dus in deze, onder deze schaduwdienst, zoals het ook wel geformuleerd wordt, maar wij leven in de vervulling daarvan. Deze dingen zijn op alle mogelijke manieren verleden tijd. Dat we er nog steeds over leren in de Bijbel, dat is inderdaad omdat het monumenten zijn, als het ware, van het woord God. Zijn uitbeeldingen van Bijbelse waarheid, maar om die reden hoef je ze nog niet te onderhouden. Het is voldoende dat ze in de Bijbel beschreven staan.
Je hoeft die dingen toch niet straks, na de opname, omdat hier achter staat van het lichaam is van Christus, toch nog een zekere toepassing in het komende koninkrijk?
Daar is altijd probleem over. Over het feit namelijk dat na de beschrijvingen in ieder geval in de laatste 10 hoofdstukken van Ezechiël blijkt dat er straks in het koninkrijk van Christus op aarde alsnog een tempel zal zijn die daar ook uitgebreid beschreven wordt. Begrijp me goed. Ik heb die hoofdstukken meerdere malen doorgeworsteld en ik kan absoluut niet komen tot ook maar een ruwe tekening van hoe die tempel er dan uit moet zien. Helaas. Dat lukt mij niet. Anderen lukt dat kennelijk wel, heb ik begrepen. Maar sinds mensenheugenis zijn er mensen die zich daarmee bezighouden, proberen uit te vinden hoe die tempel ernaar moet zien. Ik heb er de wereld aan tekeningen van. En we hebben laatst weer een foto gezien van weer een Nederlander die een model gemaakt heeft. Ik ben groot geworden in een tijd dat er iemand anders was, wiens naam ik vergeten heb. Een architect die ook zo'n ding in elkaar gezet had. Als je het echt weet, moet ik het gewoon nazoeken. Ik heb de tekeningen daar ook van. Achter in de Companion Bijbel staat trouwens ook een tekening. Er zijn ook aparte boeken van geschreven, weet ik veel. En ik ken iemand die niet zo lang geleden op dat thema zelfs gepromoveerd is, als theoloog. Maar hoe het recht aan moet zien, ik heb geen flauw idee. Maar dat er zo'n tempel zal zijn, dat lijkt mij wel duidelijk. Ik neem in ieder geval geen genoegen met het idee dat het alleen zinnigbeeldig bedoeld is. Want daarvoor is het veel te gedetailleerd beschreven. Maar dan zodanig dat je er toch niks mee kunt. Het enige wat je dan kunt bedenken, dan moet er eerst maar eens gebouwd worden. Misschien dat we dan begrijpen wat het betekent. Maar in die tempel zal ook wel degelijk een bepaalde vorm van eredienst en offerdienst ook in het bijzonder zijn. En bepaalde feesten zullen ongetwijfeld gevierd worden. Daaruit leiden sommigen dan af, en daar zit het misverstand, men leidt eruit af dat in de toekomst Israël, Jeruzalem enzovoorts, dan toch weer onder de wet leeft, want er zijn offers en dat soort dingen meer. En daarvan moet ik meteen zeggen dat dat niet zo is, want offerdienst is niet noodzakelijk onderdeel van de wet. Er werd toch al geofferd, ook in de Bijbel, voor de wet? Toch? Offers zijn ook niet uitsluitend een uitbeelding van toekomende dingen. Zo van, zijn uitbeeldingen van wat later ooit een keer gebeuren zal. En als het gebeurd is, is het voorbij. Dat is ook niet zo. Daar kan ik u een eenvoudig voorbeeld van geven. De Bijbel leert ons dat het vieren van Pascha een herinnering is. Een herinnering. Niet een profetie is of een voorafschaduwing is van de dood en opstanding van Christus, maar zegt het is een herinnering aan de uitocht uit Egypte en al wat daarmee samenhing. En aan de dood van de eerstgeborene daar en in die nacht enzovoorts. Dat van het paaslam wijst in de eerste plaats dus, als het elk jaar gevierd wordt, terug naar de uitocht uit Egypte. Maar daarna zeg ik dat de eerste viering van het paascha natuurlijk een uitbeelding was op voorhand van de dood en opstanding van Christus en daarmee toch het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar het neemt niet weg dat de officiële jaarlijkse herhaling daarvan, die men hooguit 2 of 3 keer ooit gevierd heeft overigens, maar dat de officieel voorgeschreven jaarlijkse herhaling daarvan niet vooruit wees, maar terug wees. Dat kan dus ook. Het kan ook een herinnering zijn aan wat geweest is. En om die reden kun je dus straks in de 1000 jaar ook een offerdienst hebben, waarbij ik moet zeggen dat lang niet alle offers noodzakelijk of volledig een uitbeelding zijn van de dood en opstanding van Christus, want dat is ook een misverstand.
Offeren heeft u niet behaagd?
Die offers al sowieso niet, nee. Zij offerden, maar ze geloofden niet. Nou, in de 1000 jaren zijn het gelovigen in het algemeen, en voor zover er offers gebracht worden, zien zij terug, zijn zij herinnering aan wat ooit een keer geweest is. Ik heb er geen moeite mee. Maar niet als onderdeel van de wet. Niet omdat het in de Mozaïsche wet werd voorgeschreven, want die geldt niet meer. Er komt ook niks anders voor in de plaats. Zie? Maar offeren, ja, dat mag, dat kan toch. Toch? Nee. Ja, en als het in het koninkrijk op aarde weer gebeurt, dat het in onze dagen helemaal niet gebeurt, dat we er compleet van af zijn, dat ook echt niet de bedoeling is, heeft alles van doen met het feit dat wij ook met de wereld als zodanig helemaal, maar dan ook helemaal niets te maken hebben. Laat dat goed op ons doordringen. Wij zijn geplaatst in de hemel en daar zijn die dingen niet.
Dat staat hier ook, maar het lichaam is van Christus.
Ja, precies. Ja. Wij zijn van Christus, hebben aan hem deel en zijn niet onderworpen aan die wet, is het idee. Is het belangrijkste idee, denk ik. Het andere is dat al die feesten op zich voorafschaduwingen waren van inderdaad het ontstaan van de gemeente. Het is jammer voor degene die denken dat in het Oude Testament de gemeente op geen enkele wijze voorkomt. Want het is niet zo, het komt wel voor. Op bijzondere wijze komt het voor. En anders citeer ik mijn vader. Ik was niet 100% met hem eens daarin, maar ik citeer hem nu toch. Die zei gewoon, de gemeente komt in het Oude Testament niet voor. Nou, daarna zei het is daarna verborgenheid. Maar daarna kon hij een hele week praten over de tabernakel en laten zien hoe die tabernakel een uitbeelding was van ook tegenwoordige en wel degelijk gemeentelijke waarheid. En daar gaat het maar om. Waarmee je demonstreert op welke wijze gemeentelijke waarheid dus wel degelijk in het Oude Testament voorkomt. Maar verborgen op deze wijze. En men zou dit soort dingen, dit soort gedachten ook niet verkeerd opvatten of verkeerd interpreteren. Natuurlijk, heel het Oude Testament door vinden we gemeentelijke waarheid. En zelfs wordt bij gelegenheid de gemeente ook letterlijk genoemd. Zelfs als gemeente en zelfs onder dat woord. Men denkt aan de psalmen. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u loszingen. En mijn vader die echt expliciet zei, de gemeente komt in het Oude Testament niet voor, zei wel degelijk dat die teksten spraken over de gemeente. Zie? Zo van, niet expliciet, niet duidelijk, en als je niet meer hebt dan het Oude Testament, dan wordt het heel moeilijk om daar de gemeente in te zien. Maar als je het licht hebt van het Nieuwe Testament, dan blijkt dat op verschillende manieren deze gemeentelijke waarheid wel degelijk in het Oude Testament verborgen is. En vergis u niet, geef nou nog even één voorbeeld om terug te keren tot dit schriftgedeelte. De gedachte bij het brandoffer, dat is officieel het hoogste offer wat er is, en bovendien een vrijwillig offer. De gedachte bij het brandoffer is slechts deze. Het is de uitbeelding namelijk van de totale overgave van een mens, de mens, aan God. Totale, 100% onderwerping. Het brandoffer. Daarna zeggen wij, dat is een beeld van de Heer Jezus. Zeggen wij eerst, dat is een beeld van de Heer Jezus in zijn totale onderwerping aan God. En dan zeg ik, ja, natuurlijk, daar zit zijn dood en opstanding bij in. Maar dat zit in al die offers bij in. In de hele reeks. Maar het gaat niet alleen maar over dood en opstanding. Het gaat over veel meer dan dat. Het gaat over volledige onderwerping en toewijding aan God. Als ik het iets uitgebreider moet zeggen, soms denk ik, waar begin ik weer aan? Als ik iets uitgebreider moet zeggen, de Levitische offers worden ingedeeld in 5 verschillende, in de eerste hoofdstukken van Leviticus dus. Het is een opklimmende reeks, begrijp je me goed? Ze zijn beschreven in de aflopende reeks. De belangrijkste staat eerst. Maar dat gebeurt bij de beschrijving van de tabernakel ook. Eerst krijg je daar des verbonds. En pas in laatste instantie brandofferaltaar. Maar dat is een aflopende reeks. De opklimmende reeks is andersom. Maar de opklimmende reeks begint bij wat als 5e offer beschreven wordt in Leviticus. 4e en 5e, dat zijn het schuld- en het zondoffer. En die beide offers, schuld- en het zondoffer, zijn beide verplicht. Ze moeten. En dat komt omdat ze wel degelijk een beeld zijn van dood en opstanding. Het is namelijk de weg waar langs men verlost wordt van schuld en zonde, in het algemeen. Zonde in het algemeen, dood en opstanding. En vandaar schuld en zondoffer. Verplichte offers, die moest men brengen, is voorschrift. Dat is ook het verhaal van zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar het duidt op de bloedstorting van het schuld- en het zondoffer. Daarboven zijn nog 3 offers. En ze zijn daarboven, hoewel ze als eerste genoemd worden. Maar ze zijn hoger omdat ze niet verplicht waren. Dat wil zeggen, men moest die 2 offers brengen, zondoffer en schuldoffer. Die andere 3 waren vrijwillige offers. Maar als men ze bracht, moest het wel volgens het voorschrift natuurlijk. Op de wijze zoals die beschreven was, maar was vrijwillig. Die 3 offers die vrijwillig waren, worden ook beschreven als goden een lieflijke reuk. Of den heren een lieflijke reuk. Het waren de zogenaamde welriekende offers. Ze waren vrijwillig. Maar ze zijn niet primair een uitbeelding van dood en opstanding. Niet van de Heer en ook niet van ons. Maar ze zijn een uitbeelding van wat daarna komt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Namelijk, in de eerste plaats, dankoffer of vredeoffer, wordt het ook genoemd. Dat is het eerste. vrijwillige offer. Uitdrukking van erkenning van dank aan de Heer dat hij ons nieuw leven geschonken heeft, of we verlost zijn van schuld en zonde. Komt daarna het dankoffer, vrijwillig. En de Heer staat blij mee, daarom is het goden wel riekende reuk. Is blij met dat wij hem daarvoor danken. Zie, dat is het dankoffer. Daarna volgt het spijsoffers, nog hoger. En nou kan ik herhalen wat ik net gezegd heb, daarom begon ik er toch maar aan. Spijsoffers, men kon dan wat bakken of koken voor de Heer of zo. Niet lachen, staat gewoon zo beschreven. De Heer, spijsoffer aanbieden. Waarom? Omdat het bereiden van voedsel nou eenmaal onze hele bezigheid is. Ons praktische leven is niet anders dan dat. Eten en drinken. Het kan ook een drankoffer kunnen zijn, hè? Zo heet het ook, een drankoffer. Spijs, drankoffer. Maar alles bij elkaar wordt het genoemd het spijsoffer. Het is een uitbeelding van een leven wat in de praktijk God dient. Iemand eten voorzetten is iemand dienen. Herbergen mij betracht is niet alleen dat ze bij je mogen slapen, maar dat is iemand geven wat hij nodig heeft kennelijk. Zie? Dus het is een uitbeelding van het leven waarin God gediend wordt. Natuurlijk van de Heer Jezus Christus, dat is zo, maar ook van het onze. En dus van degene die het offer brengt, vrijwillig. Dat is zinnebeeldig. En dan krijg je het hoogste offer, dat is het brandoffer. En dat is niet alleen maar de uitbeelding van dank of van de dienst aan God. Maar het is de uitbeelding van de volledige, totale, 100%ige overgave aan God. En er zit eigenlijk al het voorgaande bij in. Zo zit dat. Maar het is die opklimmende reeks. Maar wat ik probeer te zeggen, is dat hooguit die eerste twee offers, die verplicht waren en niet welriekend, officieel, dat die hooguit een uitbeelding zijn van dood en opstanding. Per slot, het gaat altijd over dieren daar die eerst geslacht werden, maar daarna op het altaar gebracht werden. En dat is een beeld van dood en opstanding. En daarna, die hogere offers, die hebben weliswaar die dood en opstanding ten grondslag. Vandaar dat het in het dankoffer en in het brandoffer wel degelijk voorkomt. In spijsoffer niet trouwens, want het heeft niks met de dood van een dier te maken. Men bakt het van graanproducten enzovoorts. Heeft met bloedstorting niks te maken, komt er ook helemaal niet in voor. Zie? Maar die hogere offers zijn een uitbeelding van iemand die wedergeboren is, een nieuw leven heeft ontvangen. Daarvoor in de eerste plaats God dankt, in de tweede plaats God dient en in de derde plaats helemaal zichzelf, inclusief alles, aan God overgeeft. Dat is wat het is. Ja, daar komt dat voor. Romeinen 12 zegt natuurlijk vervolgens in vers 1. Ik bid u dan dat gij uw eigen lichamen, stelt tot levend offer. Wij offeren geen dieren of maaltijden of wat dan ook, maar wij offeren onszelf. Met alles daarbij in. En daarna zeg ik, en toch offeren wij wat? De vrucht onze lippen. Dus Hebreeën 13, of gewoon in de collecte, want dat wordt in de Bijbel ook een offer genoemd. Omdat het onderdeel uitmaakt van onze complete overgave aan een toewijding aan God. Dat is wat het is. Maar met dood en opstanding heeft dat al niet meer zoveel van doen. Dat is dan achtergebleven. Ja, ik moet er niet te lang over doorpraten, want het stoort mij inderdaad dat in het algemeen, waar men betekenis van offers wil zien, dit soort typologie, dat men altijd maar geneigd is te zeggen, het is een beeld van de dood en opstanding, of dood meestal alleen maar dood en desnoods ook opstanding van de Heer Jezus, dat is het niet. Dat er onderdeel van uitmaakt meestal, dat geef ik grif toe, maar dat is niet de essentie van die offers. De essentie is toewijding aan God, dat is offeren, aanbieden, wijden, toewijden. Dat is wat het woord offer betekent. Zie. Maar hoe dat ook zij, ook deze offers die ik zojuist genoemd heb, zijn niet alleen een uitbeelding van de Heer Jezus en zijn werk en zijn bediening, maar ze zijn net zo goed de uitbeelding van ons als gelovigen van vandaag en in het bijzonder van de gemeente. Zeker waar het de brandoffer betreft, want de brandoffer heet officieel, eigenlijk niet eens brandoffer, het heet het opstijgend offer. Als je het Hebreeuws letterlijk vertaalt, is het dat wat opstijgt. Het woord offer wordt er trouwens niet eens bij gebruikt, meestal niet tenminste. Dat wat opstijgt. En dan stijgt het inderdaad op naar de hemel. En een volkomen opstijgen tot de Heer kan ik alleen maar toepassen op de Heer Jezus En op de gemeente, omdat we inderdaad met elkaar, met z'n allen, heet zoiets, naar de hemel gaan. Dus dat is gewoon gemeentelijke waarheid, in geen enkel punt. Niet uitsluitend gemeentelijk, maar niettemin, dat is het. Zeker wel. Hoe dan ook, al deze dingen zijn waren profetisch op ons van toepassing. Maar wij leven daar niet meer onder. Maar we hebben natuurlijk nog steeds de wet zwart op wit in de Bijbel. Niet om eronder te leven, maar om eruit te leren. Want de wet was enigerwijze ons tegen. Maar langs een andere wijze hebben wij die mee. Dat wil zeggen, onderwijst die ons. En komen we daardoor tot kennis van Christus. Al was het maar op deze wijze waarop de schrift geestelijke waarheden, zelfs hemelse waarheden, illustreert.